BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij BNR's Big Five van de pandemie. Het ging best lekker eigenlijk, maar opeens werd alles anders. De coronapandemie legt feilloos bloot wat onze zwaktes zijn. We zullen ons er wel doorheen worstelen, maar wat dan? Dat is de vraag. Terug naar hoe het was. Of is corona het vertrekpunt voor een nieuwe toekomst? Dat onderzoeken we in BNR's Big Five van de pandemie deze week. Gisteren hoorde je Denker des Vaderlands Daan Rovers over het doorvoelen van wat er gebeurt, over onverstoorbaarheid in tijden van crisis en over het accordeonconcert dat ze vanaf haar balkon gaat geven. Je kunt het horen op bnr.nl of in de BNR-app. Vandaag is spreker, schrijver en toekomstfilosoof Ruud Veltenaar bij me. Welkom Ruud, fijn dat je er bent.
Goedemorgen Roelof en ook een bijzonder goedemorgen aan alle luisteraars natuurlijk.
Je hebt begin maart een boek uitgebracht samen met Leen Zevenberg. Het heet Once Upon a Future. Het gaat over alle uitdagingen van de 21ste eeuw en hoe we daarmee om zouden moeten gaan. Volgens jou, volgens Leen Zevenberg. Crisis wordt daarin genoemd als motor van verandering naar een betere wereld. Je wordt op je wenken bediend. Ben je blij met deze crisis?
Nou, dat zou niet getuigen van menselijkheid als ik zou zeggen dat ik blij ben met de crisis als opening antwoord. Maar het is wel een bijzonder moment om een boek uit te brengen waar we 2 jaar keihard aan hebben gewerkt. En waarin we niet zozeer deze crisis, maar wel crisis in zijn algemeenheid hebben geduid als mogelijke oplossing voor allerlei weeffouten in onze manier van denken, doen en laten. Dus een beter moment voor het boek hadden we niet kunnen bedenken. Maar de omstandigheden voor de mensen blijven natuurlijk erg zorgelijk.
Ja, mijn vraag is natuurlijk verkeerd gekozen als het door het woord blij te gebruiken. Maar het is misschien wel een crisis die een katalysator zou kunnen zijn voor het begin van een overgangje naar misschien wel een betere wereld. Laten we eerst eens gaan onderzoeken, want dat is waar ons gesprek over zal gaan. Laten we eerst eens onderzoeken, wat is voor jou die betere wereld?
Ja, laat ik eerst even stellen in het heden, hè, dat je zou kunnen stellen dat onze omstandigheden voor ons als mens en de mensheid, die zijn eigenlijk beter dan ooit. We hebben bijvoorbeeld de laatste 20 jaar enorme progressie gemaakt als we kijken naar de Millennial Goals. In het verbeteren van niet alleen onze welvaart, maar ook het welzijn van heel veel mensen over de hele wereld. Dus onze omstandigheden zijn ongetwijfeld aantoonbaar beter dan ooit, maar tegelijk zou je ook kunnen zeggen dat onze problemen groter zijn dan ooit. En dat deze problemen nog veel meer kunnen verergeren dan ooit. En dat maakt deze tijd zo bijzonder en zo leerzaam en zo louterend. En om dan bij jouw vraag te komen, hoe zou die wereld er nou uit moeten zien? En hopelijk zou de coronacrisis en de recessie die daar onvermijdelijk aan gekoppeld is, hoe zou die daarbij kunnen helpen? Laten we eerst die wereld even schetsen. Ik denk dat de wereld waar we allemaal naar verlangen en die we ook kunnen bereiken en kunnen creëren als we ons verbinden in deze verlangens. We moeten niet in een wereld leven met belangenverstrengeling.
Sorry dat je onderbreekt, maar eigenlijk ben je nu al heel erg ook aan de oplossing aan het werken. Ik vroeg je eigenlijk heel simpel, zou je me kunnen vertellen, wat zie jij voor je als die betere wereld?
Ja, nou, een heel simpel antwoord. Een betere wereld is een wereld waarin we de economie dienstbaar maken aan de mensheid en de economie rekening houdt met de grenzen van onze planeet. Dus de economie moet dienstbaar zijn aan de mensheid in plaats van andersom. En dan niet dienstbaar zijn aan 1,3 miljard mensen, maar aan alle 8 miljard mensen die er zijn. Dat is de wereld die we verdienen en waar we allemaal naar verlangen.
En daarin zitten dan natuurlijk ook grote doelen als het behouden of voorkomen van verliezen van nog meer biodiversiteit, duurzaamheid. Dat zijn wel de grote thema's, hè?
Als we kijken naar het Global Risk Report van het World Economic Forum, dat dit jaar 50 jaar bestaat, dan worden daar de 10 grootste uitdagingen beschreven voor onze welvaart en ons welzijn en voor onze toekomst en toekomstige generaties. En wat uniek is in de historie van het World Economic Forum, is dat één specifiek type uitdaging en risico dominant is. Want in het rapport 2020 staat dat van de 10 grootste uitdagingen voor onze welvaart en welzijn er 8 ecologisch van aard zijn. Problemen veroorzaakt door mensen.
Ben je optimistisch dat de crisis die we nu doorstaan, dat de katalysator zal zijn om dichter in de buurt van die wereld te komen die jij net beschrijft?
Nou, Ja, ik weet niet zeker, of durf niet met zekerheid te stellen, dat deze crisis de versneller is. Hè. Ik denk wel uiteindelijk dat crisis ons de wereld brengt waar we allemaal naar verlangen. De wal hè, zal het schip doen keren. Ik heb twijfels, als ik eerlijk ben, of de coronacrisis die grote crisis is die de mensheid ontstijgt. En die ons allen doet beseffen om de wereld te creëren waar we naar verlangen. Al dan niet omdat we ervoor kiezen of omdat de natuur ons daartoe dwingt. Ik vermoed dat die coronacrisis en zelfs de recessie die aanstaande is, onvoldoende diep zal ingrijpen en onvoldoende lang zal aanhouden. Maar de klimaatverandering en 7 andere ecologische crisis die aanstaande zijn, volgens World Economic Forum, zijn tezamen zeker een crisis die groter is dan wij als soort zijn en zal ons, als we dat niet zelf doen, dwingen om een andere wereld in te richten en op een andere manier te gaan leven.
Eigenlijk zeg je, deze crisis zal niet diep genoeg gaan. Dat is natuurlijk wat je, nou ja, ik hoorde de minister van Financiën nog vertellen deze week. Hij hoopt erop dat het een V-vormige crisis zal worden in een grafiek waarbij we ook snel weer op het niveau van hiervoor zijn. En eigenlijk, als ik jou goed begrijp, zeg je, ja, dat is eigenlijk nog geen crisis. Maar wat is dan wel een crisis in jouw ogen?
Nou ja, een crisis is waar we nu in zitten is zonder twijfel een crisis. Want er zijn heel veel mensen, miljoenen mensen, miljarden mensen zijn angstig, zijn onzeker over hun toekomst, maken zich zorgen over hun gezondheid en meer. Dus ik zou niet willen zeggen dat we nu niet in een ernstige crisis zitten. Maar wat ik wel vermoed is dat deze crisis onvoldoende omvang heeft en onvoldoende lang duurt om ons gedrag fundamenteel te veranderen. Zoals je eerder vroeg en ik aangaf, we zullen uiteindelijk een kanteling van 180 graden moeten maken, waarbinnen we de economie dienstbaar maken aan de mensheid binnen de grenzen van de planeet. En dat is echt een fundamentele verandering van onze manier van denken en ook hoe onze maatschappij is ingericht. En als ik kijk naar alle maatregelen die nu worden afgekondigd en met welke motieven dat men doet, dan lijkt het erop alsof we zo snel mogelijk weer terug willen naar de orde van de dag, naar de status quo van voor de crisis, om gewoon rustig weer door te gaan en de economie centraal te stellen in ons leven.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de pandemie.
The Big Five. Roelof Hemmen.
Mijn gast is toekomstfilosoof Ruud Veltenaar. Ruud, als je zegt de economie moet weer dienstbaar worden aan de mensheid in plaats van andersom. Wat als we dat... Ik geloof dat ik wel begrijp wat je daarmee bedoelt. Laten we gaan kijken wat er gebeurt als we dat niet zouden doen in jouw opvatting. Waar gaan we dan heen? Waar zijn we naartoe op weg?
Laat ik een heel concreet voorbeeld geven, Roelof. Iets dat vanochtend Christel Helder ook prachtig werd omschreven in de Groene Amsterdammer. Als we in deze tijd van de crisis kijken naar die ernstige weeffouten en het aanhouden van die weeffouten in onze systemen, dan zou je kunnen zeggen dat er een enorm leermoment nu in deze crisis zit. Er is sprake van een gezondheidscrisis met een risico naar een recessie, misschien wel zelfs naar depressie, die mogelijk leidt tot een grote schuld. Explosie. En corona zorgt eigenlijk voor 3 soorten economische problemen. De fysieke tekorten waar we nu over spreken, gisteravond nog op televisie, mondjes, mondkapjes, beademingsapparatuur, fysieke tekorten. Maar nog meer wordt er eigenlijk gesproken en zorgen gemaakt over zeer nijpende liquiditeitsproblemen. De lonen, de omzet en de winsten van bedrijven die wegvallen, terwijl de kosten doorlopen. En daar zijn ook de eerste maatregelen van het kabinet op gericht. En dan hebben we ook nog een lange termijn als we economisch kijken. Welke bedrijven en businessmodellen overleven nou eigenlijk deze en volgende crisis? En dat hangt natuurlijk samen met solvabiliteit en op de lange termijn ook met de impact van bedrijven. Maar als we teruggaan naar die economie, dan gaat economie eigenlijk vooral om over heersen en over verdelen. En de markt en de overheid doen dat niet altijd even goed. Ook niet in tijden van paniek zoals nu. Kijken we naar de maatregelen van de overheid. Alles draait nu om liquiditeit en om de perceptie en vooral om leiderschap. En dat vormt uiteindelijk samen ook de publieke perceptie en daarmee ook de opinie. Maar de maatregelen van 15 maart, die zeer retorisch zijn, en de toespraak van Rutte was echt een schoolvoorbeeld van economisch beleid en gaf hem aan dat het een waardig staatsman is, maar dat maakt je nog geen leider. prima wat we in Nederland doen, geen woorden maar daden. 20 tot 90 miljard wordt gereserveerd, dat is ruim 2% van ons BBP. Terwijl de Europese gemeenschap nog geen 0,5% ter beschikking stelt. Dus dat doen we in Nederland heel erg goed. Maar er gaan ook dingen mis op dit moment. En wat mij betreft zijn dat ook de leermomenten waar we, die we moeten vasthouden. En vooral moeten herinneren als er zometeen verkiezingen zijn. Want wat gaat er nu mis? Ja. Wat we weer nu doen is geen rekening houden met gelijkheid en inclusiviteit. Het is eigenlijk een voortzetting van immoreel neoliberaal beleid. En economie en kapitaal belangrijker maken dan mensen en welzijn. Ja. Er is sprake van een ongelijke behandeling van grote bedrijven ten opzichte van het MKB zoals gebruikelijk is. En ook een ongelijke behandeling van werknemers aan de boven- en aan de onderkant. De ZZP'ers komen er ogenschijnlijk bekaaid vanaf. En die 900.000 arbeidsmigranten die onze tuinders heel hard nodig hadden tegen een loontje van 15 euro vallen buiten de regeling. Nou, hoe verhoudt zich dat nou ten opzichte van het beleid van de overheid, ten opzichte van bijvoorbeeld KLM als grootvervuiler, die vooraan in de rij stond met de pet in de hand om te vragen om noodmaatregelen. Nou, bij KLM gaat het over honderden miljoenen aan staatssteun die ze willen ontvangen via de NOW, de noodmaatregel overbrugging werkbehoud. En de regel die daarvoor geldt is, er mogen geen mensen ontslagen worden. Toch kondigt KLM aan dat er 2000 mensen wordt ontslagen en willen ze toch gebruik maken van die regeling. En dat staat ook nog eens in schril contrast, dat 2 jaar geleden KLM Air France 200 miljoen euro aan aandeelhouders hebben bevoordeeld door eigen aandelen terug te kopen. 200 miljoen die ze nu hadden kunnen besteden aan de 2000 mensen die ze willen ontslaan. Nou, ik word daar een beetje, laat ik het voorzichtig zeggen, bezorgd en verdrietig van. En blijkbaar vindt KLM Air France de aandeelhouders belangrijker dan haar eigen, personeel. De overheid doet niks, die belt alleen maar met Action dat ze de uitstel van betaling van de kleinere leveranciers moeten stopzetten.
Ruud, ik heb het gevoel dat je me niet meer kunt horen. Kun je mij nog horen?
Ik kan je nog uitstekend horen.
Ah, oké, gelukkig.
Ik kan je horen, zeker.
Ja, perfect. Ik wilde je vragen, wat je hier uitlegt, dat betekent eigenlijk, ik word er dan, als ik dit allemaal zo hoor, je zet het op een rijtje, dan word ik niet heel optimistisch over de vernieuwing die deze crisis zal brengen. Integendeel eigenlijk. Het brengt ons terug naar waar we waren. Ietsje minder. En we gaan weer doen wat we deden. Misschien met nog wel meer arbeidslust en overtuiging. Dus inderdaad, je kunt je de vraag stellen, waar brengt ons deze crisis? Ik word er pessimistisch van.
Ja, nou ja, De maatregelen lijken gericht op het redden van het aandeelhouderskapitalisme. Terwijl we weten dat dat model redelijk failliet is. Maar als we ons beseffen wat de schade is die bijvoorbeeld luchtvervuiling in Europa veroorzaakt. En hoeveel geld we daaraan besteden. Dan ligt in die cijfers liggen veel meer de energie en de motivatie om daar minimaal net zoveel aan te doen als nu het bestrijden van de coronacrisis. Omdat de schade die bijvoorbeeld die luchtvervuiling hebben, het maar over één elementje uit al die maatregelen die nodig zijn om de wereld te verduurzamen en een stap verder te helpen. Maar door daar nu ook oog voor te blijven houden en ons te beseffen hoe onze huidige investeringen om de coronadoden te voorkomen, om het maar even platgeslagen te zeggen, ten opzichte van de investeringen die we allemaal nog moeten doen om een grotere crisis te voorkomen, dat maakt mij enerzijds pessimistisch, want het lijkt niet alsof de focus op dit moment goed ligt. Tegelijkertijd zou het zo kunnen zijn dat de mensheid, de samenleving van een overheid gaat eisen dat ze ook haar visie op de wereld herziet. Samen met het bedrijfsleven en de wetenschap en de samenleving opnieuw inricht.
Maar die kans is misschien niet zo heel groot. We zien dat er een enorme waardering is voor de manier waarop onze overheid deze crisis nu te lijf gaat. We vertrouwen op Mark Rutte en zijn kabinet. En we vertrouwen op de burgemeesters, op de wetenschappers die ons op dit moment leiding geven en die ons veilig lijken te houden. En dat is misschien wel wat we meer willen dan allemaal nieuwe dingen. Dit zou misschien wel eens een grote handicap kunnen zijn. En dan, wat jij hier een paar minuten geleden ook zei, is het leiderschap wat je hier ziet. Nou, ik noemde het leiderschap, het wordt gewaardeerd. Jij zegt dat is eigenlijk geen leiderschap. Maar wat is het dan? Wat zie je dan?
Nee, dat denk ik inderdaad. Ik acht onze premier zeer, maar niet als leider. Hij heeft ooit zelf ook gezegd dat hij geen waarde hecht aan een visie. Nou, als iets kenmerkend is voor een leider, is het hebben van een duidelijke visie. En hoe we vooruitgang kunnen creëren. Dus onze premier, die ik nogmaals zeer acht, als een uitstekend manager, die geweldig kan polderen en draagvlak kan creëren om een crisis als deze te bezweren. Wat het ons ontbreekt, en niet alleen maar in Nederland, maar ook mondiaal, zijn leiders die zeggen, het gaat niet alleen maar om draagvlak, het gaat niet alleen maar om of iets op dit moment financierbaar is. We moeten nu maatregelen durven nemen die misschien de samenleving niet helemaal begrijpt, die misschien ook schadelijk is voor de verkiezingen die aanstaande zijn. Maar leiden is niet voor bange mensen. En de schoonheid en de kracht van leiderschap zie je pas eigenlijk als die ontbreekt. En dat is wat vandaag de dag volgens mij aan de orde is.
Dus wat we zouden moeten doen is eigenlijk, nou ja, je noemde KLM als voorbeeld. KLM zou misschien geen deel moeten uitmaken van die toekomst. In elk geval niet op de manier waarop zij dat nu doet. Dus KLM zouden we misschien wat meer links kunnen laten liggen. Wat zouden meer maatregelen kunnen zijn in jouw ogen?
Nee, je zou in ieder geval tegen KLM kunnen zeggen, als je mensen ontslaat, kom je niet in aanmerking voor die regeling. En we moeten ons ook beseffen dat Schiphol misschien veel belangrijker is voor onze economie dan KLM. Want we kunnen morgen ook natuurlijk met British Airways nog over de hele wereld reizen. Dus we moeten dingen in een goed perspectief plaatsen. Maar leiders, zal ik je een voorbeeld geven, Roelof. Leiders zouden in deze tijd, denk ik, een andere maatregel nemen. Laten we het zo dicht mogelijk bij de bron houden. We weten al enige tijd dat Shell, Unilever, Axo, Philips al decennia lang geen winstbelasting betalen. Die mogen hun buitenlandse verliezen in Nederland compenseren. Dat is een geschenk van de politiek aan deze grote bedrijven. Dat kost de Nederlandse samenleving 5 tot 8 miljard per jaar. Dat is al een heel groot deel van die 20 miljard en misschien ook 90 miljard die de overheid zometeen via schatkistpapier moet ophalen. Nou, laten we nu in de Tweede Kamer een noodwetje aannemen die wat mij betreft met terugwerkende kracht ervoor zorgt dat deze bedrijven keurig winstbelasting gaan betalen. En dan houden we nog veel meer geld over dat we niet hoeven te lenen om de samenleving en onze planeet een stap verder te helpen.
En denk je dat iemand dat op dit moment gaat doen?
Nou, ik hoor geen signalen, Roelof, dus ik ben daar niet optimistisch over. Nee. Maar tegelijk zou ik jou de vraag kunnen stellen, hoe logisch zou een besluit als deze zijn in deze barre tijden?
Ja eigenlijk volkomen logisch. Eigenlijk volkomen logisch. Ik laat hem even bezinken. Oh, we hebben een enorme vertraging op de lijn.
Er is van flinke provisies om leningen te sluiten. Ja, wie bedenkt dat soort systemen? Wie bedenkt dat soort oplossingen?
Ik wil dit even laten bezinken en jou de kettingvraag van mijn gast uit de vorige aflevering voorleggen. Denker des Vaderlands Daan Rovers, filosoof. Ze had deze vraag voor jou.
Is er ook iets wat we moeten behouden uit deze periode? Iets wat we niet kwijt moeten raken? Iets wat we moeten koesteren? Wat zouden we moeten koesteren uit deze periode? Dat zou ik graag van hem horen.
Ik ben benieuwd.
Ja, nou, dat is een prachtige vraag van Daan. Het antwoord is, het is niet één simpel antwoord. Ik zou willen zeggen, misschien is wel het belangrijkste dat we nu vast moeten houden, langdurig, het besef dat we mensen zijn en dus sterfelijk zijn. En dat in onze angsten en diepe droefheid van nu, dat daar ook de verbinding in zit met de uitdagingen en de schoonheid van het leven zelf. Dus laten we vooral onze angst en verdriet dat we nu voelen heel lang blijven koesteren. Het zijn ongekende drijfveren en krachten die ons dingen laten doen die we zonder angst of verdriet niet durven of kunnen. Dus laten we de crisis gebruiken voor reflectie van de diepere oorzaken van die crisis. En niet direct terugvallen in oude patronen en gewoontes die de crisis hebben veroorzaakt. En misschien zelfs nog steeds verergeren. Dus laten we vooral even in het moment van de crisis blijven, in het moment van ons verdriet en van rouw, in plaats van zo snel mogelijk weer terug te keren naar de oude status quo en daar niets van te leren.
En hoe doe jij dat? Hoe hou jij vast aan je diepe droefheid bijvoorbeeld?
Nou ja, ik geloof dat droefheid net zo belangrijk en misschien ook wel net zo mooi is als de schoonheid van vreugde. Het is het ultieme moment voor reflectie en kritisch te kijken naar de dingen die we doen en waarom we de dingen doen die we doen. En in een moment van crisis en diepe droefheid hebben we vaak meer helderheid over de samenhang van de problemen en haar oorzaken dan wanneer we optimistisch vooruit hollen. Dus het is een ongekend moment voor de wetenschap, de politiek, voor de samenleving om na te denken over hoe zijn we in deze situatie beland, welke oorzaken liggen daar dieper ten grondslag aan en wat moeten we nu veranderen fundamenteel en blijvend om de wereld en de mensheid een stap verder te helpen. En wat mij betreft zijn die 10 uitdagingen die beschreven worden in het Global Risk Report van het World Economic Forum leidend.
En waar zouden we dan morgen mee kunnen beginnen terwijl we in deze crisis zitten? Of zouden we dat juist helemaal niet moeten doen? Zou er nu iemand moeten zijn? Feike Sijbesma is in het spel gekomen.
Ja,
gisteren was hij er opeens aangesteld als speciaal gezant voor de coronacrisis. Dat is een man die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Een ondernemer, een zeer succesvol leider van een enorme onderneming DSM. Die zou misschien een verschil kunnen maken. Wat denk je? Dat soort mensen.
Als hij in een positie komt dat hij kan leiden, zeker. Want ik acht Feike enorm. En hij is erin geslaagd om bij DSM, en niet alleen maar het bedrijf zelf, maar ook haar aandeelhouders, alle mensen die via de beurs een belang hebben in DSM, om hen een spiegel voor te houden en aan te geven dat het bij DSM niet alleen maar gaat om winst maken, maar dat het bij DSM gaat om van waarde te zijn voor de wereld en de planeet. Dus soms zeggen het goede doen, de bedoeling eigenlijk van een bedrijf. Het doel voor veel bedrijven is winst maken en shareholder value creëren voor de aandeelhouders. Maar Feike heeft daar jarenlang een andere visie bij gehad en ook geïmplementeerd. Dus het is echt een held, vind ik, door zijn aandeelhouders te overtuigen dat de bedoeling waarde creëren en geen waarde vernietigen, financieel, sociaal, ecologisch, misschien nog wel veel belangrijker is dan het doel winst maken. En hij heeft daarmee op ongekende wijze, vind ik, een fantastisch bedrijf een stap verder geholpen en een voorbeeld gecreëerd voor duizenden bedrijven in de wereld. En als we in de politiek, in de kabinetten, aan de hoofden van de kabinetten, dat soort leiders zouden krijgen, ja, dan word ik nog veel optimistischer dan ik nu ben. Want dat is vooral, mijn optimisme is nu vooral gebaseerd op het feit dat de wal het schip gaat keren.
In tijden van corona gooien we de grenzen dicht. We concentreren ons op ons eigen postzegel. Geen goede zaak. Je hoort de toekomstfilosoof Ruud Veltenaar zeggen: mondiale solidariteit is misschien wel wat we nodig hebben. En misschien meer types zoals Feike Sijbesma. Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken over de situatie waar wij nu in zitten. De pandemie die corona heet. Mijn gast is toekomstfilosoof Ruud Veltenaar. Die een boek heeft geschreven. Het heet Once Upon a Future. Het is begin deze maand uitgekomen. Het is een van bijna 400 pagina's. En een aantal van die pagina's wordt gebruikt, Ruud, om scenario's uit te werken waar het heen gaat met onze wereld. Het zijn scenario's waar je niet heel erg vrolijk van wordt. Misschien moeten we het scenario eruit halen wat jou het meest waarschijnlijk lijkt. Het scenario van een crisis die misschien wel iets verandert zonder dat we met z'n allen naar de ratsmodee gaan. Hoe ziet dat eruit?
Nou, volgens mij staat in het boek niet dat we met z'n allen naar de verdoemenis gaan.
Nee, hij staat er niet.
Ongeacht welk pad we nu kiezen vanuit de situatie waarin we zitten, landen we uiteindelijk bij een wereld die veel beter is dan we nu kennen. Dus ik ben heel erg optimistisch over waar we uiteindelijk als mensheid gaan landen. Misschien niet tijdens de generaties die nu leven, maar wel zeer snel, laten we zeggen voor de mensheid in een nanoseconde, 3 of 4, 5 generaties. Dat is voor de mensheid echt niet meer dan een vonkje. Daar heb je vandaag de dag misschien weinig aan, maar we moeten niet alleen aan onszelf denken, maar ook aan alle generaties die na ons komen. Het boek beschrijft eigenlijk dat er 2 wegen zijn naar die betere wereld. De eerste weg, en ik hoop dat we die met elkaar gaan bewandelen, is de weg waarin we ons vanuit het besef dat er ernstige weeffouten zitten in onze maatschappij en systemen. Die economie die dominant is in plaats van dat die de samenleving en de planeet dient. Maar dat het besef dat we op de verkeerde route zitten en we in staat zijn om 1, 2 miljard mensen te verbinden in verlangenverstrengeling. Om naast de bestaande systemen een alternatief te bouwen dat beter is. Dat noem ik de weg, en ook in het boek, de weg van de revolutie. Niet een gevecht met de zittende macht, maar gewoon een pacifistische revolutie door het beter te doen naast de bestaande systemen, een anderwijs ondersysteem te bouwen naast het huidige, een ander zorgsysteem te bouwen naast het huidige dat gericht is op diagnose en op behandeling in plaats van op preventie. Dus als we 2 miljard mensen kunnen mobiliseren, verbinden in verlangenverstrengeling om de wereld een stap verder te helpen, dan ben ik heel erg optimistisch dat we in korte tijd, 1-2 generaties, de wereld kunnen creëren waar we allemaal naar verlangen. Dat is route 1, de route van de revolutie. Als we daar niet in slagen, en ik ben eerlijk gezegd pessimistisch dat we daarin gaan slagen, maar ik hoop wel heel erg dat we dat gaan doen, en ik wil het ook heel erg graag, en zet me daar elke dag voor in. Maar stel dat wij als mensheid daar niet in slagen, en er zijn redenen om aan te nemen dat we daar niet in slagen, want in het World Economic Forum, in het rapport van de 10 grootste uitdagingen voor de mensheid de komende jaren en decennia, staat op de eerste plaats het onvermogen van de mensheid om iets aan de klimaatverandering te doen. Dat ziet het World Economic Forum als allergrootste bedreiging. Nou, en daar zit tegelijkertijd ook route 2 opgesloten in het boek. Dat is de weg van de evolutie. En dat is dat wij er niet in slagen om die weg te bewandelen en de wereld te creëren waar we naar verlangen, maar dat de natuur ons daartoe dwingt en de wal het schip keert. En dat brengt ons ook een betere wereld, alleen die route is hobbeliger, die is langer, die gaat meer gepaard, nog meer gepaard met angst en onzekerheid. En daarom zou ik ook iedereen willen uitnodigen om een keuze te maken voor route 1.
Die ook wel 3 generaties ging duren.
Ja, nou, ik heb de wijsheid niet in pacht, Roelof, dus ik weet niet of die 3 generaties duurt. Ik denk dat er geen quick fix is voor de problemen die we hebben. Misschien wel voor corona, wellicht kunnen we dat in een jaar keren. Maar die ecologische ramp die cumuleert, die heeft veel diepere oorzaken in de systeemfouten en in de denkfouten die we als mensheid en als maatschappij hebben. En daar bestaat geen quick fix voor. Die hebben we in 100, 150 jaar zo gecreëerd. Het zou een wonder zijn als we die in 100, 150 jaar kunnen veranderen, want we zijn natuurlijk niet heel erg goed in veranderen. We willen wel veranderen, maar we willen natuurlijk niet veranderd worden, zelfs niet door de natuur.
Het zou kunnen zijn, Ruud, dat jouw microfoon niet helemaal goed zit. Ik hoor een geritsel als van papier. Dat kan de verbinding zijn, maar het kan ook je microfoon zijn.
Oké, ik zal er proberen rekening mee te houden. Roland.
Ja, kijk even of het dat is. Eigenlijk zitten we gevangen in ons eigen systeem voorlopig. Een geluid dat we deze dagen veel horen is: we moeten af van globalisering, het heen en weer slepen met van alles. Zou dat een deel van de oplossing kunnen zijn?
Nee, ik ben bang van niet. Het is wel een beweging die we nu zien, hè? Deglobalisering of slobalisering. En dat is eigenlijk weer terug naar vroeger. Het isoleren van onze economieën, van onze natiestaten. Protectionisme, terug naar hoe het was. Maar ik denk dat dat een gepasseerd station is. Ik denk dat de oplossing veel meer zit in het internationaliseren van vrijheid. De grenzen nog veel meer openstellen dan nu het geval is. Niet alleen maar voor onze economieën, maar vooral ook voor onze menselijkheid en voor ons welzijn. Waar globalisering nu vooral een economisch proces is. Het gaat over werkgelegenheid, over de hele wereld. Waar kunnen we het goedkoopste produceren, zodat we elders maximaal kunnen consumeren. Maar globalisering is natuurlijk een proces dat veel verder gaat dan alleen maar de economie. En hoe mooi zou het zijn als we onderwijs en zorg en welzijn van mensen kunnen globaliseren in een internationale vrijheid, waarbij we geen geopolitiek kennen, maar een biosfeerpolitiek die niet 300 miljoen Amerikanen dient, maar die 8 miljard mensen op deze wereld dient. En dat is de wereld waar we naartoe gaan. Niet omdat ik daar heel erg optimistisch ben of irrealistisch, maar omdat het uiteindelijk de enige oplossing is om de mensheid een stap verder te brengen.
Mondiale solidariteit. Zoiets.
Absoluut, dat is een onderdeel daarvan. Hè, maar het is ook vrijheid. Hè, het is krankzinnig. En ik begrijp er niets van. Hè, dat we nu tegen de Nederlanders zeggen, je moet in je huis blijven, hè, om die crisis te bestrijden. Hè, er zitten 23.000 mensen op het kamp Moria in Lesbos. En we horen er niemand over. Er gaan 28.000 kinderen per dag, jonger dan 5 jaar, dood vanwege de honger. Daar horen we niemand over. Dus dat is die globalisering, die menselijkheid. He, die moet globaliseren, die zich in het hart van 8 miljard mensen als een virus moet vestigen. He, zodat we ons niet alleen maar bekommeren om de oude mensen die momenteel in onze ziekenhuizen sterven, maar dat we ook ons bekommeren om de kinderen die niet te eten hebben, en waarvan, zoals ik al net zei, 28.000 per dag sterven. En ik mis dat in alle menselijkheid, op alle balkons waar ik nu de muziek hoor spelen. En het doet mij werkelijk de tranen in mijn ogen. He, maar tegelijkertijd ben ik ook kritisch genoeg om ons te beseffen dat het wel heel erg lokaal en heel erg korte termijn is.
Hoe komt het dat we die grote problemen eigenlijk negeren? Misschien mag je het wel negeren noemen. Hoe komt dat?
Ja, als ik het wist, dan zou ik nu het antwoord geven. Ik kan er naar gissen, Roelof. Ik denk omdat we de ik belangrijker vinden dan wij, als het er echt op aankomt. Nederland is nu belangrijker. De Engelsen hebben zich teruggetrokken via een Brexit op hun eiland. Een prachtige metafoor is, hoe kan je nou terugtrekken op een eiland ten tijde van een stijgende zeespiegel. Dus het is niet zo dat de Engelsen zich zorgen moeten maken over de Noordzee. Maar het is wel een leuke metafoor. Dat in een tijd van crisis, dan trekken we ons terug op ons eilandje en denken we dat we grote mondiale problemen die allemaal met elkaar verbonden zijn en mondiaal aangepakt moeten worden, dat we daar het beste antwoord op kunnen vinden door op onze eigen postzegel na te gaan denken en onze grenzen te sluiten. Dus dat is heel naïef. Zo denken managers, maar zeker niet leiders. Ik hoop, als we het hebben over hoe kunnen we nou de leiders van de toekomst creëren die anders gaan denken. Niet alleen maar door een programmaatje te ontwikkelen bij een bedrijf voor de high potentials. Ik denk dat we veel fundamentele dingen moeten wijzigen. Door naar ons onderwijssysteem te kijken. En dan bij voorkeur naar het primair onderwijs. Waarom leiden we nou eigenlijk op? Is dat om een baan te vinden later en dienstbaar te zijn aan de economie? En om vergeleken te worden met de collectieve middelmaat, een 6 op school? Of leiden we eigenlijk op, is het meer het leren leven? En leiden we op om je potentieel maximaal te ontdekken en te ontwikkelen, zodat je, ja, niet tot aan je pensioen, maar tot aan het einde van je leven van waarde kan zijn voor de samenleving. Dus misschien moeten we, als we het hebben over leiderschap. Ik hoor trouwens heel erg mijn eigen stem.
Even kijken of we daar iets aan kunnen doen.
Ja, het is al weg.
Mooi.
Dus de oplossing ligt denk ik misschien wel voor de lange termijn in ons onderwijs, door opnieuw na te denken, waarom leren we? Wat moeten we leren? Leren we vanuit het verleden of gaan we ook meer leren over de toekomst en leren leven? Wat voor curriculum hoort daarbij? En hoe kun je het beste leren? De crisis nu, alle kinderen zitten thuis, is misschien wel een uitgelezen kans om te ontdekken dat we veel beter en op een andere manier kunnen leren dan de hele dag te luisteren naar een saaie docent of een saaie professor.
Maar alleen al het onderwijs veranderen, en al is het maar een klein beetje, is zo'n enorme taak, denk je niet? Hoe krijgen we dat op voor elkaar? Als dat het begin zou zijn, en er zijn meer mensen die dat zeggen, hoe gaan we dat dan doen?
Ja, nou, dat hoeven we niet te gaan doen. Dat wordt al op heel veel plekken gedaan. Dat doen we niet door te luisteren naar Den Haag. Dat doen we niet door de inspectie te laten bepalen wanneer een school goed of minder goed is. Want als je de verkeerde dingen meet op school, trek je ook de verkeerde conclusies. We doen dat door ten eerste op locatie bij de besturen van scholen het besef te maken dat het onderwijs een andere waarom, een andere wat en een andere hoe nodig heeft. Een andere uitvoering, een andere curriculum en een andere reden waarom we naar school gaan. En als de besturen van de school daar geen ruimte voor geven, dan moet het echt van de docenten komen en van de ouders. En er zijn in Nederland voorbeelden van mensen die dat doen. Eerder bij jou, ik geloof een maand of 2-3 geleden, had je een gast met Chef Dumme. Nou, dat is een geweldige leider. Die heeft laten zien hoe je in het bestaande systeem een nieuw soort school kan oprichten en kan vormgeven die de leiders van morgen maakt, Roelof.
Maar dat zijn een paar scholen.
Nu nog wel. In Nederland meer dan een paar honderd. Ik ken er inmiddels 1000 plus. Maar ze zijn vooral operationeel actief. Je kunt ze vooral vinden in het primair onderwijs. Maar ook inmiddels iets meer in het voortgezet onderwijs. In het oosten van het land, VO-Achterhoek. Daar is een initiatief gaande waarin een aantal scholen worden samengevoegd. Die ten dode opgeschreven waren vanwege de krimp. Daar worden een aantal scholen in Zutphen en omgeving worden samengevoegd. Die krijgen de ruimte van het bestuur om nog 1, 2, 3 jaar leerlingen aan te nemen en daarna niet meer. En naast die bestaande voortgezet onderwijsinstellingen worden door diezelfde instellingen nieuwe scholen ingericht vanuit een andere why, met een ander curriculum en met een andere uitvoering, zodat je naast het bestaande systeem iets nieuws begint te bouwen. Want opnieuw beginnen is natuurlijk veel makkelijker dan iets ouds. Iets ouds dat ook belemmerd wordt door overtuigingen en onvermogen te transformeren.
Zometeen praat ik verder met mijn gast, toekomstfilosoof Ruud Veltenaar.
Dankjewel.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de pandemie. Toekomstfilosoof Ruud Veltenaar is bij me. We hebben het over een betere wereld die hij zich voorstelt. En dat heeft vooral te maken met het herstel van biodiversiteit. Het herstel op weg naar duurzaamheid. De economie niet langer in dienst, of de economie, de mensen niet langer in dienst van de economie, maar precies andersom. Dat zijn allemaal mooie vergezichten. We hebben het erover gehad, Ruud, hoe we daar zouden kunnen komen en wat daarvoor nodig is. En je begon net eigenlijk met wat lichtpuntjes toen het over het onderwijs ging. Wat zie je nog meer voor lichtpuntjes?
Nou, waar we het ook zien, hè, een tweede belangrijke pijler van onze maatschappij. Waar ook een transitie of eigenlijk naast het bestaande systeem iets nieuws gebouwd wordt, is de zorg. Misschien niet zo specifiek in deze coronatijd, maar in zijn algemeenheid kan je vaststellen, ook bij de overheid, dat die focus die decennia lang binnen het systeem ligt op diagnose en behandelen, en het geld dat daaraan wordt uitgegeven, dat er steeds meer een besef komt dat die focus op diagnose en behandelen niet helemaal logisch is en misschien ook niet helemaal juist is en zeker niet in verhouding staat tot de wereld van preventie. En een interessante vraag als de focus in de zorg moet verschuiven van diagnose en behandelen naar preventie, het voorkomen dat we ziek worden, want uiteindelijk is dat natuurlijk wat mensen willen. Die willen niet een snelle diagnose en een goedkope behandeling. Mensen willen uiteindelijk gewoon zo lang mogelijk niet ziek worden en gezond blijven en bijdragen. Dus het zou heel logisch zijn dat naast de transitie in het onderwijs dat meer gericht moet worden op hoe kan ik van waarde zijn voor de samenleving in plaats van hoe kan ik een baan vinden waar ik zoveel mogelijk verdien. Zou in die zorg de focus moeten verschuiven van diagnose en behandelen naar preventie. En er is een nationaal preventieplan. Er zijn steeds meer zorginstellingen, vooral binnen de huisartsen en andere welzijnwerkers of zorgprofessionals, dat je die focus ziet verschuiven naar preventie. Maar nog onvoldoende. Ik geloof en ben er overtuigd, ik ben geen zorgprofessional, ook geen dokter, maar ik denk dat voor elke euro die wij investeren in preventie, dat de sociale waarde die we daar dan creëren uiteindelijk hoger is dan voor elke euro die we investeren in diagnose en behandelen.
Maar tegelijkertijd is het grote ding waar ik elk jaar weer een beetje verdrietig van word, is het moment dat we de voorraden van de aarde voor dit jaar al hebben opgebruikt. Wanneer is het dit jaar?
Ja. Nou, de Earth Overshoot Day, dat is waar je nu aan refereert. Dat is echt bizar. Er zijn een hele hoop mensen die zich dat niet realiseren. Misschien moeten we die Earth Overshoot Day even benoemen wat dat is. Ja. De Earth Overshoot Day is de dag in het jaar, Roelof, waarop wij mensen, onze economieën vooral, de rijke mensen in deze wereld, 1,3 miljard, meer grondstoffen uit de aarde halen dan de aarde jaarlijks regenereert. Dus dat is eigenlijk de dag in het jaar waarop we de aarde leegroven en onherstelbaar beschadigen. En die datum is tegelijkertijd ook, de Earth Overshoot Day is ook de datum waarop wij meer emitteren, meer uitstoten, CO2, andere broeikasgassen, ammoniak, stikstof, dat wij meer uitstoten dan onze atmosfeer, de continenten en de oceanen kunnen opnemen. Dus het is ook de dag in het jaar waarop we onze aarde vergiftigen en onherstelbaar beschadigen. Dat is de Earth Overshoot Day. En het bizarre is, en de meeste mensen die ik in mijn zalen en in de collegebanken tref, zijn daar niet van op de hoogte. In 2019 lag deze datum op 29 juli voor de wereld. Dus in 2019, vanaf 29 juli, zijn wij onze aarde onherstelbaar aan het beschadigen. Omdat we welvaart belangrijker vinden dan welzijn. En de huidige generatie belangrijker vinden dan de volgende generaties. En het is nog erger als we dat vertalen naar Nederland. Naar die 17 miljoen mensen op een heel klein stukje grond. Dan ligt de datum voor Nederland niet op 29 juli, Roelof, maar op 4 mei. Het is echt bizar en draconisch. En voor Amerika is het nog veel erger. Daar ligt de datum op 15 maart. Dat betekent dat als 8 miljard mensen op deze planeet gaan leven zoals de Amerikanen, hebben we 5 planeten nodig. En als alle mensen op de wereld gaan leven zoals wij Nederlanders, hebben we 3 planeten nodig. Nou, volgens mij is dit probleem vele malen groter dan de coronacrisis.
En met dit scenario in je achterhoofd, kun je hier leiders van Nederland in politiek en bedrijfsleven adviseren over hoe je niet in oude gewoontes vervalt, zometeen als deze crisis weer voorbij is? Hoe je moedig genoeg kan zijn om nu veranderingen door te brengen met het oog op die toekomst? Wat is je advies? Kun je dat trainen op een of andere manier? Hoe doe je dat?
Nou, ik denk niet dat het trainbaar is. Ik denk ook niet dat we het hoeven te trainen. Ik denk dat het enige dat we nodig is dat we ons moeten verbinden met onze menselijkheid. We moeten een reis stroomopwaarts maken naar de bron. En stroomopwaarts is een reis die de meeste mensen niet willen maken, want je kan beter met de stroom meekabbelen naar het strand en de palmbomen. Maar een reis stroomopwaarts brengt ons bij de bron. Als we dat fysiek vertalen naar ons lichaam, dan is een reis stroomopwaarts, als we kijken hoe ons bloed stroomt, een reis van het hoofd naar het hart. Het is een reis van het doel, de korte termijn doelen, de economie, werkgelegenheid, naar de bedoeling, het hart. We zijn er voor elkaar om van waarde te zijn, financieel, sociaal, ecologisch, en om de wereld en alles wat daarop leeft een stap verder te helpen. Nou, wat is nou eigenlijk dat leiders geacht worden om te doen? In het verstand, daar woont de manager, en die wordt geregeerd door angst en de korte termijn. En daar hoort de politiek ook bij, want die zijn allemaal bang dat ze zometeen niet herkozen worden. Dus we moeten een reis maken naar het hart. En we moeten een reis maken naar de bedoeling. En ons beseffen dat mensen, om gelukkig te kunnen sterven, dat we dan van waarde moeten zijn geweest in ons leven voor andere mensen. Omdat dat eigenlijk de vertaling is, de pragmatische vertaling is van liefde. Dus als wij mensen uitnodigen om zich te verbinden met elkaar en met hun hart en met de bedoeling, dan gaan mensen vanzelf leiden, Roelof. Dan hoeven we niet meer te managen. Dan wordt de bedoeling belangrijker dan het doel. Dus de oproep aan Den Haag is: vergeet nou de volgende verkiezingen. Vergeet partijpolitieke programma's. Maar ga nou eens een keer leiden en doen wat in het belang is van alle mensen. En niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Rekening houdend met de grenzen van een planeet. Dan zijn we aan het leiden. En als we dat niet kunnen, als we dat in deze context niet kunnen, moet je ruimte maken voor mensen, vaak jonge mensen, die dat wel kunnen en willen. Omdat die zich geen zorgen maken over de volgende verkiezingen.
En zie je die jonge mensen op dit moment?
Ja, ik ken er zelfs vele, Roelof. Alleen, ze zitten natuurlijk niet in de Tweede Kamer, of weinig, moet ik zeggen. Ik kom ze veel in het bedrijfsleven tegen. Ik zie ze ook in de schoolbanken. En ik heb wel eens aan bedrijven geadviseerd, grote beursgenoteerde bedrijven, met de mastodonten aan de top, bijna allemaal ouder dan 50... en een dienstverband van 25 jaar plus, die heel erg vasthouden aan hun belemmerende overtuigingen. En ik heb die bedrijven wel eens geadviseerd aan de top 50... de bovenkant in de piramide, om reverse mentoring toe te passen. En reverse mentoring is eigenlijk, elke mastodont in zo'n bedrijf, die krijgt aan zich gekoppeld een jonger iemand, die minder dan 5 jaar bij het bedrijf werkt en jonger is dan 32 jaar. Bij voorkeur goed geschoold, maar vooral verbonden met het hart en met de uitdagingen van de wereld. En ga eens met zo'n jonge man of met zo'n jonge vrouw, ongeacht culturele afkomst en overtuigingen, ga daar eens 1 keer in de week, zonder agenda en zonder notulen, een kopje koffie mee drinken, luister een half jaar of een half uurtje naar deze jonge mentoren. Niet om te horen wat je morgen moet doen, maar probeer ze eens te begrijpen door naar ze te luisteren en probeer daar iets mee te doen. En ik geloof dat reverse mentoring, luisteren naar jonge mensen die een andere kijk op de wereld hebben, die kritische vragen durven stellen als de omgeving veilig is, dat we daar heel veel antwoorden vinden op de problemen die we nu eigenlijk allemaal wel kennen, maar waar de mastodonten, de grijze eminenties, op dit moment hun vingers niet aan willen branden, omdat ze willen blijven zitten waar ze zitten.
Maar wat zou je, stel je voor, je bent nu een uurtje naar ons aan het luisteren. Wat zou je dan als individu kunnen veranderen aan je leven na corona? Als je jong bent, maar misschien ook wel als je een mastodont bent.
Ja, nou ja, ik zou niet wachten totdat die coronacrisis over is. Ik zou dat eigenlijk al gisteren gedaan hebben en vandaag mee beginnen. Het allerbelangrijkste is een antwoord vinden op de vraag eigenlijk, waar ligt je potentieel en hoe kun je dat maximaal ontwikkelen om van waarde te zijn voor andere mensen. En dat kan via een betaalde baan, maar in de toekomst zal dat ook kunnen via een basisinkomen. Dat is onvermijdelijk zometeen. Dus we moeten ons verbinden met de bedoeling. En daar kun je morgen mee beginnen. En het mooie is, als je je verbindt met de bedoeling, als je weet waarom je de dingen doet die je doet, en je mag dat doen vanuit je potentieel, waar je heel erg goed in ben. En dat je passie doet ontketen, dan wil je dat niet doen tot aan je pensioen, maar wil je dat doen eigenlijk tot aan de laatste snik. Dus dat is iets waar mensen over na moeten denken in deze tijd. En we hebben nu tijd zat om daarover na te denken. En
als je dat zegt. Wees van waarde voor anderen. Ik vind het een mooie les, Ruud. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Je hebt erin gehad.
Ja.
Je mag er nu een stellen aan de gast van de volgende reeks. BNR's Big Five van de cruciale beroepen. We beginnen maandag met Max Daniel. Hij is nationaal commandant corona bij de politie. Wat zou jouw vraag aan hem zijn?
Ja, nou, mijn vraag is eigenlijk het volgende. Nu is heel erg belangrijk, we zien het op televisie, houd 1,5 meter afstand. En dat moet vooral gehandhaafd worden door de politie. De corona vormt nu een bedreiging voor onze volksgezondheid. En bij escalatie misschien zelfs voor onze veiligheid. Maar ik zou hem graag willen vragen, hoe verhoudt houd afstand zich tot de afstand die momenteel groeit tussen arm en rijk? Die ook in ons land groeit, die afstand tussen arm en rijk. Of de afstand die ontstaat door digitale fragmentatie. Welke bedreigingen vormen de afstand die groeiend is tussen arm en rijk en digitale fragmentatie? En welke is nou eigenlijk uiteindelijk het meest bedreigend? Ook voor onze veiligheid. De 1,5 meter bij corona. Of iets wat veel meer sluimerend is. En wellicht uiteindelijk ook meer schade berokkent. Ook voor onze veiligheid.
Dat is een bijzondere vraag. Ik ga hem voorleggen aan Max Daniel maandag. Dankjewel voor dit gesprek. Ruud Veltenaar, veel dank.
Heel graag gedaan.
Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Doe dat vooral, het was weer een fascinerende week. Nu Jurgen Ruijman met Ask Me Anything. Alvast een fijn weekend. Dag.